Zeker in Gods liefde. Secure in the love of the Father. Amen. Het gaat eigenlijk voort op mijn preek van vorige week. Waar we het hadden over, kan er een opwekking zijn in Sodom. En dat we allemaal worden opgeroepen om spirituele vaders en moeders te worden. Om te groeien. Amen. In Christus. Om te groeien in Christus moet er één basis zijn. Om een spirituele vader of moeder te willen worden, moet er één belangrijk aspect in uw leven zeker zijn. En dat is gegrondvest zijn in de liefde van de Vader. Dus het is eigenlijk deel 2 van mentoring. Amen. Hoe een mentor zijn, hoe een spirituele vader of moeder worden. Johannes 17 en 3. Dank u Jezus, help ons vandaag, Vader, te begrijpen. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Dat is een korte, maar krachtige vers. Het is een van mijn favoriete versen geworden de laatste 3 jaren. Amen. Het eeuwige leven, wat is eeuwig leven? Een set van regeltjes. Gehoorzamen, de regeltjes van de kerk gehoorzamen, een stappenplan ondernemen. Het eeuwige leven is dat zij u kennen. Wanneer je God begint te kennen, begint er iets te werken in je leven, dat van de ene stap naar de andere leidt. Amen. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Miljoenen mensen vandaag de dag zeggen dat ze geloven in God. Ze geloven dat God de schepper is. Dat ze geloven dat hij de rechter is. Degene die wonderen en tekenen, mirakels kan uitvoeren en zo verder. Maar slechts weinigen kiezen ervoor om hem te leren kennen als hun vader. Nochtans zei Jezus dat er een weg is gemaakt. Dat we God nu op een intieme manier kunnen kennen. En dat dit het eeuwig leven inhoudt. Als hij zegt, dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen, enige ware God, dan is er ook een manier om hem te leren kennen. En dat is de hele reden waarom Jezus is gekomen. Jezus is gekomen om de liefde van de Vader uit te beelden naar een vervallen wereld. Amen. Jezus' enige doel was om ons gevallen mensheid terug in contact te brengen. Terug in gemeenschap te brengen zoals het was voor de val. Amen. Zodat we terug kunnen communiceren, zodat we terug kunnen roepen, Abba Vader. Oh, halleluja, red mij, wees met mij, halleluja. Voor Jezus was er iets in de weg en dat was zonde. En het bloed van beesten kon ons niet bij God brengen, maar het bloed van Jezus brengt ons terug in gemeenschap met hem. God wil dat we hem leren kennen. Hij wil dat we hem leren kennen zoals het was voor de val van Adam. Dat is de gehele reden van Jezus zijn komst. Het is meer dan, oh ik ben vergeven van mijn zonde. Oh ik zal het op één dag naar de hemel gaan. Het is meer dan dat. De hemel is vandaag de dag in mij gekomen. En ik heb terug gemeenschap met hem. Ik kan praten met hem. Ik kan zijn liefde voelen doorheen het offer van Jezus Christus. Amen. Eens dat de liefde van God begint door te sijpelen naar je hart. Van je hoofd naar je hart. Amen. Dan zal het van jou een christen maken dat op de rots gevestigd is. Amen. En niet op drassige zandgrond. Amen. We zijn allemaal al wel eens een christen geweest dat gevestigd was op drassige zandgrond. En bij de ene wind en bij de ene vloed verander je van gedachten, verander je van gevoelens en we gaan mee daar waar de wind is. Maar eens dat je gevestigd bent in de liefde en op de liefde van de Vader voor mij. Amen. Dan gaan we niet meer op zoek naar de aandacht van de wereld. Dan gaan we bevestigd worden in de identiteit die God ons geeft. Snap je wat ik wil zeggen? Geen enkele aardse relatie kan tippen aan de relatie die beschikbaar is in Jezus Christus. Geen enkele andere relatie. De band met je hemelse Vader. Geen enkele andere relatie kan tippen aan die band. Niet die met je vrouw, niet die met je spirituele mentor of partner of vader kan tippen aan die met Jezus Christus. Het is daarmee dat die relatie het belangrijkste is dat er bestaat. Die relatie met je schepper, amen, met je vader, met je God is prioriteit nummer 1. Want wanneer jouw partner er niet meer is, want wanneer jouw mentor fouten maakt, wanneer jouw voorganger fout maakt en je dacht van, oh, ik kon zo goed op hem vertrouwen, maar dan neemt hij verkeerde beslissingen. Amen. Wat ga je dan doen wanneer dat God niet op nummer 1 staat, maar een of andere mens staat op nummer 1 om jou te bevestigen in liefde en aandacht en dan ga je ineen zakken. Amen. Maar ik heb goed nieuws. Jezus zal je nooit afvallen. Wanneer je partner er niet meer is, Jezus zal er nog steeds staan. Amen. Wanneer iemand wegvalt op wie je altijd hebt geleund, Jezus is degene op wie je moet leunen. Hij zal met je zijn voor eeuwigheid. Prijs de naam van Jezus. Jezus wist wat zijn doel was. Hij wist dat hij geliefd werd door de Vader, want dat werd bevestigd meermaals in zijn leven. En omdat hij wist dat hij geliefd werd door zijn Vader, amen, kon hij een liefdesoffer zijn voor anderen. Jij kan geen liefdesoffer zijn voor anderen. Jij kan niet de liefde van God zijn voor anderen als je zelf niet bevestigd bent, amen, in de liefde en gegrondvest bent in de liefde van God. Hoe ga je iets weggeven als je het zelf niet hebt ontvangen of niet beseft dat je het hebt? Ja, we kunnen erover zingen. Maar je kan zingen en niet echt zingen. Snap je wat ik wil zeggen? Meermaals zingen we liederen met ons hoofd, met onze mond. Maar het hart is ver van de woorden die we zingen. Maar af en toe komt God tussen beiden. En begint hij iets duidelijk te maken. En zegt hij, weet je wel wat je doet? Besef je wel wat je zingt? Ik wil echt een realiteit worden in je leven. Halleluja. Ik wil echt jou doen beseffen dat ik hier voor je ben. Dat ik met je ben. Halleluja. Jezus wist wat zijn bestemming was. Hij wist dit, want God hield van hem. En wanneer je zeker bent in de liefde van God, dan word jij een liefdesoffer voor anderen. Halleluja. En dan ga ik verder waar ik vorige week heb afgesloten. Onze roeping als christenen is om te groeien in hem. Amen. Om van spiritueel kind naar jong, volwassen, tot een spirituele ouder te groeien. Er zijn verschillende fases in onze christelijke groei. Maar één ding is duidelijk. Maakt niet uit waar je nu bent. Eén ding is duidelijk. We zijn niet gemaakt om stil te staan. Amen. We zijn niet gemaakt om alles te ontvangen wat God heeft, maar niks weg te geven. De beste manier om te groeien is om weg te geven. Is om hetgeen dat je reeds hebt, en het kan misschien klein zijn, maakt niet uit. Maar gebruik het en zet het om in iets anders. Amen. Ja, maar ik heb nooit een spirituele mentor gehad en ik nooit een voorbeeld heb gehad om te leven. En excuses en excuses. Als je geen spirituele mentor hebt, word een spirituele mentor voor iemand anders. Hè? Heb je nooit een spirituele vader of moeder gehad? Geen nood. Amen. Wat heb je nodig? Iemand die steeds naast je zit, die je bij een handje neemt, word zelf een spirituele vader of moeder. Bid tot de Heer en zeg van, Heer, er zit iets in mijn hart. Ik wil dit delen met iemand anders. Halleluja. Breng iemand op mijn pad, want ik sta klaar om hetgeen dat u mij heeft gegeven uit te storten aan iemand anders. En je zult zien en je zult versteld staan hoeveel mensen dat God op je pad gaat brengen. Het is alleen aan ons om onze ogen open te doen. Amen. Als u dat wilt en u wilt een spirituele mentor zijn, vader of moeder, dan gaan we zeker moeten gaan staan in de liefde van God voor ons. En dat zal van u een liefdesoffer maken voor anderen. Want alleen mensen die gegrond staan in de liefde van God zullen hun wereld veranderen. Kijk naar de eerste apostelen. Amper 11 mensen. Amen. Een handvol mensen die op tientallen jaren de wereld die toen bekend was helemaal ondersteboven heeft gebracht. Zonder internet. Amen. Zonder telefoon of moderne communicatiemiddelen hebben zij op een tientallen jaren heel het Romeinse Rijk ondersteboven gebracht. Amen. En het was niet omdat ze allemaal gekwalificeerd werden met een of ander diploma. Amen. Het was omdat ze hun eigen leven niet lief hadden tot de dood. Maar ze kozen ervoor om de liefde van God te blijven verspreiden, desondanks verschrikkelijke vervolging. En dat kan alleen maar als u gegrondvest staat op de liefde van God. Amen. Dat kan alleen wanneer je een relatie hebt met uw Vader. Want mensen gaan teleurstellen. Mensen gaan tegen je komen. Mentoren gaan fout maken. Je moeder of vader gaat domme dingen doen. Maar wees niet afhankelijk van een andere mens om je identiteit te vinden. Vind geen bevestiging bij mensen, maar in het werk van Jezus. Want God heeft je lief, zo lief, dat hij kwam, halleluja, en dat hij stierf voor mij. Hij zag zoveel waarde in mij, dat hij kwam en deed al wat hij deed om mij terug bij zichzelf te brengen. Daar vind ik mijn identiteit. Of iemand mij nu applaudisseert, of schouderklopjes zegt, of mijn cadeautjes geeft. Fantastisch, leuk. Maar ik ga daar niet voor op zoek, want ik weet er is iemand die reeds het beste cadeau in de wereld voor mij heeft gegeven. Handelingen 4:13. Ja, als we dat niet blijven herhalen tot onszelf, gaan we toch vroeg of laat bevestiging vinden in de wereld. En bij mensen die ons schouderklopjes geven. En dan zijn we daar afhankelijk van. Ik wil daar niet afhankelijk van worden wanneer iemand zegt goed gedaan en dan moet ik de volgende keer dat weer bevestigen. Nee. Ik zoek bevestiging in het werk van Jezus. En wat dat betekent voor mijn leven. Kijk, ik had gezegd over de apostelen. Hè? Hoe dat zij de wereld ondersteboven hadden gebracht. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. En ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap hadden verkeerd. De NBG zegt dat ze stonden verbaasd dat ze realiseerden dat ze met Jezus geweest waren. Amen. De tegenstanders van het evangelie merkten op één ding. Dat de apostelen in Jezus gezelschap hadden verkeerd. Zij veranderden hun wereld en de mensen waren verbaasd. Niet omdat ze een diploma hadden, niet omdat ze van een bijbelschool kwamen of een of andere bevestiging van een menselijk instituut. Nee, ze hadden een opdracht, ze hadden een roeping, ze hadden een bevestiging gekregen van Jezus, wie zij waren voor hem. Amen. Zij zijn gegroeid, deze apostelen. Ze zijn gegroeid in zijn liefde. En de mensen zagen, hey, deze waren met Jezus geweest. Waarom? Hoe konden ze dat zien? Omdat zij dezelfde dingen deden als Jezus. Hoe konden ze herkennen dat ze met Jezus waren? Omdat ze dezelfde werken deden als Jezus. Omdat ze dezelfde compassie toonden als Jezus. Omdat ze dezelfde mirakels deden als Jezus. Omdat ze omgingen met armen en met melaatsen en met al diegenen die dakloos waren. Jezus deed hetzelfde. En ze zei, hey, die zijn met Jezus geweest. Dat zien we. Zien we aan hun woorden, zien we aan hun liefde, zien we aan hun uiterlijke tekenen. Dank u, Jezus. Kunnen mensen van u zeggen, hey, daar is iets anders aan hem. Die is volgens mij met Jezus geweest. Natuurlijk, zij kennen niet Jezus. Of wat hij heeft gedaan, of welke mirakels. Maar als ze al zeggen van, dat is een andere. Die reageert niet zoals de wereld. Daar is iets speciaals. Din is in het gezelschap geweest van iemand dat ik niet ken, maar ik wil hem wel leren kennen. Wat jij hebt, wil ik hebben. Amen. Johannes, de apostel, een van de 12, werd een spirituele vader voor de volgende generatie. Duizenden mensen waren beïnvloed door zijn woorden. Miljoenen mensen zijn beïnvloed vandaag de dag nog steeds door zijn geschriften, het evangelie en de drie brieven. Hoe is dat mogelijk geweest? Wel, hij stond redelijk zeker in de liefde van Jezus Christus. Johannes wist dat Jezus van hem hield. Hij zegt het trouwens meermaals in zijn evangelie. De leerling van wie Jezus hield. Hij zegt het 3, 4, 5 keer, denk ik, weet niet meer juist hoeveel keer. Het is niet omdat hij wil opscheppen. Maar Jezus houdt van mij en al de rest niet. Nee, hij zegt het met een zekerheid. Ik ben de leerling van wie Jezus houd. Niet om te stoeven of op te scheppen, maar het is een affirmatie van de liefde van God voor hem en trouwens voor iedereen. Wanneer is de laatste keer dat jij hebt gezegd, ik ben een leerling en een zoon van God van wie God houdt? Soms denk ik, ik ben niet waard. Ik ben niet waard, want ik heb weer van alles gedaan dat niet goed was. Ik ben niet waard. God moet waarschijnlijk niet meer van mij houden, want ik heb weer dingen gezegd. Ik ben weer uitgevlogen, ik ben weer kwaad geweest. En nee, ik durf het zelfs te zeggen dat God van me houdt. Het is al boos op me. En dat zijn die gedachten. Hè? die verleiden niet opkomen. Hè? Maar God houdt niet van ons gebaseerd op wat we hebben gedaan of hebben gezegd. God houdt van ons gebaseerd op het werk van Christus en het feit dat wij dat geloven. En als jij dat gelooft en als jij jezelf affirmeert en zegt van, oh Heer, dank u voor vergiffenis, want ik weet dat u van me houdt, dan bevestig jij je identiteit in wie je bent. In Christus. Maar wanneer jij gezegd zou, oh nee, dan moeten we, en ik moet dat goed maken, en ik moet er van alles gaan doen, dan bevestig jij niet je identiteit in wie je bent, maar dan probeer je het op je eigen manier te gaan oplossen en jouw aandacht en goedkeuring te gaan zoeken bij God. Maar geen enkele mens wordt goedgekeurd in de ogen van God op basis van zijn eigen werken. Het zij door geloof in het werk van Jezus. En dat brengt voort. Halleluja, allerlei vruchten. Dank u, Jezus. Johannes, terug naar Johannes. Johannes was dus gegrondvest in de liefde van God. Maar dat was niet altijd zo. Hij was niet altijd zo, het is opvallend. Maar wanneer ik de verschillende Bijbelpassages ben gaan lezen, was het opvallend wat voor, wat voor iemand dat Johannes was voor hij dat besef had dat hij geliefd werd door Jezus. Kijk, Marcus 3, 17. En u moet, als u wilt bidden voor mij, mijn stem. Want ik voel dat mijn stem aan het wegvallen is, al een heel week. Johannes moest groeien in de liefde van Christus. Die was niet zo. Kijk, hij had een broer, Jacobus. En ze stonden bekend als de zonen van de donder. Jacobus, zoon van de Johannes. Aan deze twee, Jezus, gaf hij de naam Boanerges. Want de zonen van de Jezus noemde Johannes en Jacobus zonen van de donder. Ja, ik weet niet, maar dat is geen toffe bijnaam, ja. Ik zou niet zo willen genoemd worden, tenzij dat ik een of andere god van de donder ben, zoals die comics. Maar Jezus noemde hem zo, en dat zal wel zo zijn reden gehad, waarschijnlijk omdat ze snel van tong zijn geweest. Omdat ze impulsief waren, omdat ze te opvliegend waren. Twee broers die hun posities in het koninkrijk wilden opeisen. En dat is ook wat gebeurd is in het schrift. We zien een paar van die ruwe karaktertrekken in de Bijbel naar boven komen in Lucas 9, 54 en 55. Dan kunnen we lezen, toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was. Jezus was niet welkom in een bepaalde stad in Samaria. Vroeg Jacobus en Johannes, Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Maar Jezus draait zich naar hem om en wees hen streng terecht. En hij zegt, jullie hebben niet de geest van God. Amen. Zij handelden vanuit een andere geest. Dus dit is dezelfde Johannes die de liefdesbrieven schrijft. Met het opgroeien in Christus en in de liefde van God ga je dingen in een ander perspectief plaatsen. Maar toen hadden ze nog een perspectief van, oh, iemand tegen ons. Heren, burn them all. Verschroei ze tot er niks meer. De zonen van de donder spraken vanuit hun hart vol met wraak en opvliegendheid. Hier was Johannes zeker niet de geest van Christus aan het reflecteren. Een andere situatie. Er was een discussie. Marcus 10, 35, 41. Wie de beste plaats zou krijgen in het koninkrijk van God, zijn toch wel tekenen van bepaalde onzekerheid in die mensen, alleen Johannes en Jacobus hun hart, dat ze bevestigd willen worden in hun positie. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem, bij Jezus en zeiden, Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Wow, komt zo naar Jezus, hè? Hey Jezus, zonen van donder hier, wij spreken voordat we denken. Doe wat wij vragen. Hij vroeg hen, wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons aan rechts van u zitten en de andere links. Zij dachten letterlijke glorie, letterlijk koninkrijk, hè? Militaristisch koninkrijk. Laat ons, moet niet vergeten, het zijn leerlingen van Johannes de Doper. Hè? En die predikte ook een vurig evangelie. Bekeer u! Hè? En ik denk dat zij zo wat de geest van die boodschap hebben vergezet en ze dachten Jezus hier om de Romeinen weg te jagen. En Heer, als jij daar op je troon zit, dan mogen wij toch wel rechts en links zitten. Hè? Jezus zegt, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? En sprak over, hè? Zij wisten niet waarover Jezus het sprak. Ja, dat kunnen wij, antwoorden ze. Toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. En toen de andere leerling hiervan hoorde, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Dus ze waren blijkbaar niet altijd vrienden in het groepje. Er was wat jaloezie voor competitie. En broers en zussen, wie weet wanneer dat er jaloezie is, dan is er een bepaalde onzekerheid. Een zoek naar bevestiging. Maar we worden niet bevestigd in de positie die we bekleden. Amen, in de wereld. We worden bevestigd in de liefde van God en in de waarde van God die Hij om ons geeft, dat gedemonstreerd werd aan het kruis. En dat geldt voor iedereen. En of ik nu een pastor ben, of ik ben dat, dat maakt mij allemaal niet uit. Ik word niet bevestigd in de titel die ik draag. Ik word bevestigd, halleluja, in de geest die Hij mij heeft gegeven. En die beschikbaar is voor iedereen die gelooft. Dat is mijn bevestiging. Maar zij zocht de bevestiging in een positie. Ik wil links, ik wil rechts en dan ga ik me goed voelen. Wieveel van jullie voelt zich beter wanneer je bevestigd wordt door iemand van de wereld? En dan kan je weer een week verder en dan heb je weer een bevestiging nodig. Heb je weer die aandacht en die goedkeuring nodig. Amen. Maar wat als we nu eens zouden leven, wetende dat ik goedgekeurd ben in de ogen van God door het bloed van Jezus. Halleluja. En wie of wat ook tegen mij komt, Hij is bij me. Dank u Jezus. Lucas 9:49, een andere situatie. Ja, ze waren echt zonen van wonder. Deze vind ik wel een beetje vreemd. Lucas 9:49. Daarop zei Johannes, de apostel, Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij u niet samen met ons volgt. Dit is Johannes. De liefdesapostel, de leerling van wie Jezus houdt, die zegt, Heer, die hoort niet tot ons groepje en we hebben hem proberen te stoppen, want hij is niet bij ons groepje. Hè? Hetzelfde voor dat je dat nu in de kerk zegt. We hebben geprobeerd iemand, want hij was aan het prediken daar op straat, maar die hoort niet bij ons, bij onze kerk. En dus we zijn ervoor gaan staan met een plakkaat en zeggen, weg jij, jij hoort niet bij God. Het is niet Jezus... bestrafte hen ook. Met de attitude dat ze spraken. Maar u ziet, ze moesten nog groeien. Maar groeien deden ze. Maakt niet uit wat ze deden. Voordat ze de geest ontvangen. Maar nadat ze de geest hebben ontvangen, werden ze helemaal getransformeerd. En begonnen ze te beseffen de woorden die Jezus sprak tot hun. Groeien deden ze. Hoe meer tijd ze spenderen met Jezus, hoe meer ze aan zijn voeten lagen en zaten, hoe meer ze beseffen, Hij is de weg. De waarheid en het leven, we moeten Hem modelleren. We moeten Hem nabootsen. De zonen van donder werden getransformeerd in leerlingen van wie Jezus hield. Zo kan jij ook vandaag de dag, ik weet niet wat jouw bijnaam is. Misschien heb jij vroeger, Tim, een bijnaam gehad in de wereld waar dat je omgroeit. Ah, de Tim de gewelddadige, ik zeg ze maar iets aan Tim. Maar je bent nu Tim, de leerling van wie Jezus houd. Amen. Misschien was jij ooit naam de jaloerse of de roddel. Weet ik veel wat je ook bijna mogen hebben. Gooi het van je af. Je hebt een nieuwe identiteit in Christus. U bent een leerling van wie Jezus houdt. Halleluja. Dank u Jezus. Johannes begonnen te beseffen. Omdat hij zag de liefde van Jezus voor hem. En hij was degene die aan de voeten van het kruis bleef. Terwijl iedereen wegvlucht, hij bleef dan, want hij begon te groeien. En hij zag de liefde van God uitgestrooid worden over de mensheid. En dit is mijn bloed die ik offer voor de mensheid. Halleluja. Het is betaald. En hij begon te beseffen wanneer het betaald werd. Halleluja. En hij zei geen enkel woord terug tegen zijn belagers. Amen. Begon hij te beseffen, wauw, dit is de liefde van God voor mij. Dat is hetgeen dat ik moet modelleren. Johannes 15:9. Dat is wat Jezus zei. Ik heb jullie lief gehad. Hoe heeft Jezus dat kunnen doen? Zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Het is zo dat Johannes zag de liefde van Jezus. Hij heeft mij lief gehad. Nu kan ik anderen lief hebben. Belangrijk. Dat we spirituele vaders en moeders willen zijn voor anderen. Het is belangrijk dat we gegrondvest staan in zijn liefde. Anders kunnen we nooit mensen verwijzen naar hun vader. Want dan gaan we leerlingen aantrekken voor onszelf en naar onszelf. Juist zoals de fariseërs deden. Jezus zei, zij maken leerlingen van hunzelf. Ze zijn al van de vader hun duivel en hun leerlingen zijn ook kinderen van de duivel. Dus broers en zus, maak geen leerlingen naar uzelf. Maak leerlingen van hun vader. En het is belangrijk om mensen steeds eraan te herinneren. Hij is de herder van hun ziel. Hij is het hoofd. Wij maken fouten. Wij doen ons best om de liefde van God te reflecteren. Maar we zullen fouten maken. We zullen slechte beslissingen maken. Dus daarmee dat je mensen steeds moet wijzen naar hem die onfeilbaar is. Naar hem die er steeds zal zijn. Amen. Het perfecte offer. Dat is hem. Daaraan kan je geen aanstoot nemen. Aan mij ga je aanstoot nemen. Aan hem kan je geen aanstoot nemen wanneer je hem ziet voor wie hij is. Amen. Zo heb ik het verhaal gelezen van een voorganger. En die was een spirituele vader voor vele mensen. Vele leerlingen had hij. Maar hij heeft de fout gemaakt om de mensen te afhankelijk te maken van hem. Hij heeft de fout gemaakt om te denken dat hij er steeds moet zijn om alles op te lossen, om in de bres te springen voor elk probleempje, om er naartoe te gaan voor elk telefoontje. En zo werden zijn leerlingen, tussen aanhalingstekens, afhankelijk van hun voorganger. Had ze gebed nodig, ring, ring. Had ze genezing nodig, ring, ring. Altijd maar afhankelijk zijn. En om het duur had hij een burn-out. Kon het niet meer aan. Hij kon niet meer dienen in de capaciteit die God hem had gegeven, omdat ze hem steeds maar belaagden voor van alles en nog wat. En dat is wat er gebeurt wanneer je mensen afhankelijk maakt van jouw bediening. Ze hebben me nodig. God heeft me hier gezet. Ze hebben mijn woorden nodig. Nee, ze hebben u niet nodig. Verwijs hun door naar Hij die alle waarheid heeft. Hij die kan voorzien in alle noden. Want als wij de dingen altijd gaan doen voor de mens, en er is een moment dat we dat moeten doen, maar willen we mensen zien groeien, gaan ze moeten loslaten. Zoals een vogeltje dat uit het nest wordt geduwd. Amen. Zoals een klein arends vogeltje. Dat zegt van, de moeder zegt van, nu is het tijd. Jongen, ik kan nog niet vliegen. Gij zult wel leren vliegen wanneer dat je naar beneden valt. En dat is waar, zo doet een arendsmoeder dat. Uit het nest. Maakt dat hier weg. En ze flappert met haar vleugels. En ze maakt het oncomfortabel in het nest. En hoe noemen ze dat? Kuikentjes, whatever. Ze krijgen schrik en die maken dat ze weg zijn. En hun natuurlijk instinct om te vliegen komt naar boven. Dat betekent niet dat de moeder er niet is. Hè? De moeder is daar. Vliegt mee. Just in case. Maar zo is het met degene waaraan we het woord van God delen. Laat ze niet afhankelijk worden van u, maar leer ze afhankelijk worden van hem. En leer ze bevestigd worden in de liefde van God. Niet in uw liefde voor hun. Want dat gaat falen. Je gaat die mensen beu worden. Je gaat op een moment zeggen, genoeg is genoeg. En dan denk je, zeg, hé, is dat een christen? Amai, ze, liefde van God, hij is me beu. Hij neemt me een telefoonnummer op. Hij zegt, ik moet zo'n gezicht als ik eraan kom. Snap dat wat ik wil zeggen? We proberen goedkeuring te vinden in andere mensen, maar dat is niet nodig. Jezus heeft dat reeds gedaan voor mij. Dus maak niet dezelfde fout. Vandaag de dag zijn er honderden leraren, profeten, apostelen, spirituele vaders en moeders. Allee, ze noemen zichzelf zo. Maar wat ook een probleem is, ze zijn op zoek, die leraren, naar goedkeuring en affirmatie van andere mensen. Op zoek naar bevestiging omdat ze zelf onzeker zijn in hun identiteit, in hun werken voor God. En ze zoeken andere mensen voor hun die hun applaudisseren. Die nadien komen zeggen, wauw, fantastisch woord. Ze zijn eigenlijk op zoek naar succes. En als dat succes niet komt, of de applaus blijft uit, dan komt er een burn-out. Ze noemen dat ook een Messias-complex. Mensen die denken dat ze de Messias zijn en de oplossing voor alles en nog wat. Dat ze een antwoord hebben voor ieders probleem. Dat ze alles moeten oplossen, maar eigenlijk zoeken ze gewoon affirmatie en aandacht. En ze wijzen niet naar de echte Messias. Dat is waar. Wat als de mensen wat onstabiel worden? En dat gebeurt nu eenmaal met mensen, hè? Dan krijgen ze een burn-out. Wat als ze ineens niet meer applaudisseren? Wat als ze ineens niet meer echt reageren op de woorden en de bediening die jij hebt gekregen? En je krijgt daar niet een return van. En ga je denken van, wat is dat hier allemaal zeg? En ik word niet bevestigd in wat ik doe. En ik zit hier zo mijn best te doen. En ik krijg niks terug. En een duur kan nog ineens een dank u zeggen. Dan ben je dus op zoek naar de dank u's. En de schouderklopjes van andere mensen. Om je identiteit bevestigd te zien worden. Maar dat is niet nodig, mijn broeders en zusters. Messias complex is niet nodig. Er is maar één Messias. Amen. Had Jezus een burn-out? Jezus had nooit een burn-out. Zie je Jezus daar al zitten? Al die mensen, ik zijn ze beu, God, ik zijn ze beu. Ik heb die mirakels gedaan, honderden mirakels heb ik gedaan in die stad. En nog gaan ze mij nog steeds niet aanvaren. Flut, noord de hel allemaal en we zijn hier weg. Wat had kunnen zeggen, een burn-out, maar hij was niet bevestigd in het applaus van de mensen. Hij was zelfs niet bevestigd toen hij binnenkwam op die ezel. Op de palmzondag, weet je wel. En iedereen zei, oh, zoon van David. Messias, hij is daar. Allemaal selfies pakken met Jezus en foto's nemen. Om dan een paar dagen later, weg met hem, kruisig hem. Al goed dat Jezus zich niet bevestigd voelde in die entree van applaus. Want anders had hij zoveel dagen later, wanneer het volk zat te joelen, weg met hem. Had ik gezegd van, weg met jullie. Zo onstabiel dat mensen zijn. Mensen zijn eenmaal stabiel. Vind uw affirmatie niet in een mens. De ene dag zeggen ze fantastisch. Achter uw rug maken ze u kapot. Amen. Ene dag zeggen ze goed gedaan. En de andere week zeggen ze, dat was toch een slecht woord. Ik denk dat het om zo aan het gaan. Er zal waarschijnlijk iets gebeurd zijn. Snap je? Zo zijn mensen nu eenmaal. Allee, ik hoop dat jullie niet zo zijn. Want jullie, de opnieuw geborenen van God, die bevestigd zijn in de liefde van God, mogen zo niet zijn. Amen. Dat is niet wie we zijn. Amen. Dank u, Jezus. Jezus had geen Messias-complex. Hij was een Messias. Amen. Waarom? Omdat God dit had bevestigd. God had gezegd, dit is mijn Zoon. Wie ik ontzettend veel lief heb. Amen. Hij is degene die je moet volgen. En omdat hij bevestigd werd door de liefde van God voor hem, kon hij doen wat hij deed. En zeggen van, maakt niet uit wat jullie doen, of jullie mij applaudisseren of niet. Ik weet, jullie gaan me kruisigen. Maar dit doe ik. En ik leg mijn leven neer. Ik geef mijn leven. Jullie nemen het niet van mij af. Ik geef mijn leven. Omdat God bevestigd heeft. Dit is mijn doel. Dit is mijn identiteit. En dus amen, ik eindig met dit. Ben jij zeker van Gods liefde voor jou? Ben jij zeker en gegrondvest in de liefde van God? Want anders ga jij nooit die liefde kunnen modelleren naar anderen toe. Wil je een mentor worden? Fantastisch. Wil je een spiritueel vader of moeder worden? Fantastisch. Maar waarom wil je dat worden? Is het omdat er ergens een leegte is in je ziel en je zoekt eigenlijk aandacht en je wilt eigenlijk een baas zijn of je wilt een leraar zijn om leraar te zijn en om heerser te zijn over anderen? Jezus zei, laat het niet zo zijn met jullie. Maar zij die eerst willen zijn, moeten laatst worden. Zij die heerser willen zijn, moeten dienaren zijn. Dat is hoe het in het koninkrijk van God eraan toe gaat. Amen. En dan eindig ik met hetgeen dat ik ben begonnen. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Laten we allemaal recht staan. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Thank you, Jesus. The Bible tells me so. Amen. Nogmaals. Yes, Jesus loves me. Begin te geloven. Halleluja. Beginnen te geloven in de naam van Jezus. Oh, me, the Bible tells me. Thank you, Father. Heren, we danken u, Heren, voor uw liefde, Vader. We danken u, Heren Jezus. En het hoeft niet, Heren Jezus, gevoeld te worden. Het hoeft geloofd te worden. Vader, wanneer ik mijn identiteit probeer te zoeken, Heren, in iemand anders, in de aandacht van iemand anders, Vader. Wijs me streng terecht, Vader. Doe me beseffen dat niemand anders, geen enkele andere relatie, boven de relatie gaat met mijn Vader. In de naam van Jezus. Halleluja.